Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw behoudt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen gaan zingen uit de 100ste psalm, psalm 100, en daarvan het 2e en het 4e vers. De Heer is God erkent dat Hij ons heeft gemaakt en geenszins wij, en ook het 4e vers. Want goedertieren is de Heer, zijn trouw en waarheid houdt haar kracht tot in het laatste nageslacht. Het 2e en het 4e vers van de 100ste psalm. We willen in deze dienst het woord van de Heere gaan openen in de eerste algemene zendbrief van de apostel Johannes. Het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 4. De schriftlezing 1 Johannes 1, de versen 1 tot en met 4. Om daarna met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis te doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen uit de 78ste psalm, het 2e vers. Verborgenheden met diep ontzag te melden, die ons voorheen de vaderen vertelden, die wij hun kroost ook niet verborgen mogen. Die stellen wij het nageslacht voor ogen. Wat er verder volgt in het 2e vers van de 78ste psalm.
Hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien. En wij getuigen en verkondigen u lieden dat eeuwige leven terwijl ik bij de Vader was en ons is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap, ook zij, met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Deze dingen schrijven bij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende, ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
De tekst voor de prediking wordt gevormd door het gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen, 1 Johannes 1, de versen 1 tot en met 4. We willen met elkaar het formulier gaan lezen om de heilige doop te bedienen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht. Ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks, als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser ziele, van ganser gemoede en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en overzulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als ze de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en de gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer en tot onze troost en tot stichting der gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Laat ons bidden. O machtige eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien, door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood om uwentwil getroost verlaten, en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één ene God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik zou aan de doopouders willen vragen om van hun plaats op te staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat doel en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als zij gekomen zullen zijn tot hun verstand, waarvan gij vader of moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is erop uw antwoord? Vaderloos man, moederloos man, vaderschinkel, moederschinkel, vader van Sloten, moeder van Sloten. Geliefde doopouders, straks zingen we weer die woorden uit de 105e psalm, tot in het duizendste geslacht. En die woorden uit de 105e psalm die onderstrepen dat de Heere werkt in de lijn van de geslachten. Zijn trouw, zijn barmhartigheid, zijn genade gaat van geslacht tot geslacht. Dat blijkt ook nu, als zo drie kleine kinderen het teken en zegel van Gods genadeverbond mogen ontvangen. Alle drie uniek, alle drie schepsel van God. Alle drie een geschenk van God. En toch hebben ze alle drie ook wel wat gemeenschappelijk. En bedoel ik niet alleen, en dat toch zeker ook, iets wat geldt voor elk kind, dat ze in zonde ontvangen en geboren zijn. Maar nog meer, als je kijkt naar hun afkomst, dat ze ook nog meer met elkaar gemeen hebben. Als we een aantal geslachten teruggaan. Want bij alle drie gaat de geslachtslijn ook terug tot de stamboom van Sloten. En hebben ze ook alle drie dezelfde overgrootouder. En nu mogen ze alle drie het teken en zegel van Gods genadeverbond ontvangen. En zo mag Gods trouw dan toch ook blijken van geslacht tot geslacht. De Heere, dat mag ook steeds weer het gebed zijn, dat die ook zijn gunst geven aan de kinderen. Maar er is er nog iets wat ook bijzonder maakt. We hebben net al gezegd, we mogen dat ook belijden, elk kind ook een geschenk van God. En tegelijkertijd de vreugde en de verwondering dat je een kindje mag ontvangen, kan ook gemengd gaan met gevoelens van verdriet en van pijn. En in elk van jullie gezin geldt het toch ook wel tot zekere hoogte. En in de naamgeving van alle drie de kinderen klinkt ook iets door wat herinnert aan hem die er niet meer is. Bij twee is de vader, de grootvader van het kind, jullie ontvallen. De een ook kort geleden, de ander veel langer geleden. Bij jullie is het ook Mart-Jan waar je vandaag ook veel aan zult denken. Als we erover denken, over Gods voorzienigheid, dan denken we ook als het precies vandaag 6 jaar geleden is dat Hij werd afgekondigd dat hij jullie was ontvallen en de zaterdag ervoor was overleden. Dat geeft allemaal gevoelens die ook vandaag niet in woorden zijn uit te drukken en ook niet met woorden vorm aan hoeft te worden gegeven. Het wonder blijft als je kijkt naar jullie zoontje in de hand van de draagster, een geschenk van God. En het wonder dat de Heere zijn naam wil verbinden aan de naam van jullie kindje. En dat hij zijn zorg en zijn ondersteuning ook toezegt. En dat is toch ook een rijke pleitgrond. Dat er een God is die ook voor ze zorgen wil. En dat er een God is die om Christus wil hen ook genadig wil zijn. En daarom is het ook van belang dat jullie met je kindje, dat jullie met je kinderen, als je er meer mag hebben, dat je ook de weg mag gaan naar de troon van Gods genade. Want zei Jezus het niet tegen een van de vaders die we tegenkomen in het Nieuwe Testament: breng hem tot mij. Breng dat kindje hier bij mij, zo zei Jezus. En dat is een opdracht. Dat is een bevel. Niet alleen voor die vader van die jongen die we dan tegenkomen in de schrift, maar uiteindelijk voor jullie als ouders, voor alle ouders in ons midden. Je hebt je kind tot de Heere Jezus te brengen. En dat is immers de beste plaats. En daarom, laat, zegt de Heere Jezus ook, laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. En daar ligt een taak, een grote verantwoordelijkheid voor jullie als ouders. Vandaag mag er zijn het beloven van God. God die zijn zorg toezegt. Die belooft en let straks op het water dat het bloed van Christus hen wil reinigen van alle zonden. En die ook belooft dat de geest ook dat ware geloof wil werken in het hart. Maar het beloven van God vraagt nu wel om het geloven door de mens. Het door de knieën gaan voor God. Komt, laat ons knielen. Laat ons nederbukken om de Heere te aanbidden. En breng ze dagelijks ook in het gebed tot God. En werp ze met alle noden, alle vragen en alle zorgen, werp ze in het gebed op de Heere. En als ze groter mogen worden, spreek met ze door over het heil dat er ligt in de Heere Jezus Christus. Opdat ze ook zelf de toevlucht zouden leren nemen tot de Heere Jezus Christus. Dat is een grote verantwoordelijkheid. En dan moet je misschien ook zeggen in jezelf een onmogelijkheid. Maar bid dan ook de Heere om wijsheid. Opdat jullie zo in de gezinnen, als het ware een klein kerkje mogen zijn, waar de naam des Heren wordt aangeroepen en in alle dingen de kinderen wordt gewezen op het heil dat er ligt in Christus. En de Heere geeft jullie daarbij zijn onmisbare zegen. Jullie mogen zitten. We willen gaan zingen uit de 105e psalm, het 5e vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En straks na de doopsbediening willen we staande toezingen het 3e vers van de 134e psalm. Maar nu eerst vers 5 van 105. Matthias Loosman, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Jan Johannes Schinkel, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Albert Pieter van Sloten, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Laat ons danken. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Geest bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mits schades de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. We willen gaan zingen ter voorbereiding op de prediking uit de 56e psalm, psalm 56, en daarvan het 5e en het 6e vers, 56, 5 en 6. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 68ste psalm en daarvan het tweede vers. Wat vrome volk in u verheugt zal huppelen van ziedevreugd. Wat er verder volgt in vers 2 van 68 straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, een estafette loop met een estafette stokje. Ik denk, jongens en meisjes, dat jullie dat beeld misschien wel kennen van de gymles. Je moest een klein groepje samenstellen. En om de beurt moest je met een stokje in de hand een eind lopen, waarna je het vervolgens moest doorgeven aan de volgende in de rij. En iedereen in de groep, die deed zijn best om dat stokje zo goed mogelijk en zo snel mogelijk door te geven. Want als groepje was je pas klaar als de laatste van de groep met het stokje in de hand over de finishlijn stapte. En nu dat beeld, dat wil ik gebruiken en probeer dat beeld ook vast te houden als het gaat om de eerste vier versen van 1 Johannes 1. Waar het gaat om het christelijke geloofsgetuigenis. En dat christelijk geloofsgetuigenis, dat moet worden doorgegeven. Dat dient overgedragen te worden. En dat gaat dan van de ene generatie op de volgende generatie. Van generatie op generatie. En steeds is dan de volgende in de rij van de geslachten aan de beurt. En dat dient nou zo trouw en nauwgezet mogelijk te geschieden. Nog steeds, tot vandaag de dag ook voor jullie als een drietal oude paren hiervoor in de kerk. Opdat steeds zo aan de volgende in de rij mag worden doorgegeven wie God is, hoe God is en wat God ook doet. En daarin ligt een taak voor ouders, voor opvoeders, maar ten diepste voor elke christen. Want dat zien we nou ook bij de apostel Johannes. We zouden kunnen zeggen, hij stond voor in de rij. En hij kreeg het stokje als het ware als eerste. Maar nu gaat hij dat christelijk getuigenis, gaat hij ook doorgeven. En zo mogen Gods grote daden, die mogen worden overgedragen aan de volgende in de rij. En dat zien we terug in onze tekst. En als thema zetten we boven de prediking het christelijk getuigenis. Drie gedachten. Je hebt het ontvangen. Je hebt het door te geven. En je hebt het te geloven. Het christelijk getuigenis. Allereerst, je hebt het ontvangen. In de tweede plaats, je hebt het door te geven. En in de derde plaats, je hebt het te geloven. Johannes, hij wordt ook wel de apostel der liefde genoemd. Vijf Bijbelboeken komen van zijn hand. Het evangelie naar de beschrijving van Johannes. De drie algemene zendbrieven. En uiteindelijk het laatste Bijbelboek, de openbaring van Johannes. Of misschien beter gezegd, de openbaring aan Johannes. Het is alleen van de apostel Paulus dat we meer Bijbelboeken vinden in het Nieuwe Testament. Het is ook niet vreemd dat we zoveel boeken tegenkomen van Johannes. Johannes was er immers bij, vanaf het allereerste optreden van de Heer Jezus. Hij is met recht een kroongetuig. En hij komt steeds weer terug in de loop van deze brief. Het is trouwens wel een bijzondere brief. Want in deze brief lezen we niks van een afzender. We vinden ook niks van een adres. En de brief begint ook niet met een gebruikelijke groet, zoals de meeste brieven toch beginnen. Deze brief heeft meer weg van een preek, van een verhandeling, van een herderlijk schrijven. En daarbij valt Johannes eigenlijk met de deur in huis. Hetgeen van den beginnen was, Hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Johannes geeft daarmee als het ware direct een statement af. Een getuigenis van de christelijke leer. Daarmee begint hij zijn brief. Het is best wel een lastige zin. Misschien waren ze er wel, jongeren, maar misschien ook wel ouderen die bij het lezen dachten, wat staat hier nou eigenlijk en wat wordt hier nou precies mee bedoeld? Het is een lastige zin, in het Nederlands, maar zeker ook in het Grieks. In de grondtaal is het eigenlijk één lange zin die doorloopt tot het midden van het derde vers. En wat zegt Johannes dan eigenlijk? Welk getuigenis geeft hij dan af? Nou, hetgeen van den beginnen was. Dat wat was vanaf het begin. En wat was er dan vanaf het allereerste begin? Wat was er dan voordat er ook nog maar iets geschapen was? Nou, dan moet je verder lezen in de zin. Aan het slot van vers 1, daar staat het, van het woord des levens. En het begin van vers 2, want het leven. En het slot van vers 2, dat eeuwige leven het welk bij de Vader was. Typisch Johannes zoals hij het hier omschrijft. Cryptisch, iets wat mysterieus. Wat bedoelt Johannes nu? Wie bedoelt hij eigenlijk? Jezus Christus. Immers, hij is het woord. Hij is het leven. En bij hem zijn de woorden van het eeuwige leven. Al zegt Johannes het dan niet met zoveel woorden, toch wordt hiermee duidelijk Jezus Christus bedoeld. En in sommige vertalingen wordt het ook heel mooi onder woorden gebracht. Als ik denk aan een Zuid-Afrikaanse vertaling, die het zo heeft. Van die begin af was hij daar. Johannes die ervan getuigt dat Jezus, Gods Zoon, er vanaf het begin af was. Jezus was er van de eeuwigheid al af. God uit God. Licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Maar hij, die er van de eeuwigheid af al was, is nu in de tijd verschenen. Treffend hoe Johannes dat onder woorden brengt. Vers 2a, want het leven is geopenbaard. Het leven is verschenen. Je zou het ook zo kunnen vertalen, het leven is naar buiten gekomen. Dat geeft eigenlijk nog heel mooi aan wat Johannes bedoelt. Kijk, zo kan het er ook zijn als het kindje is geboren, in het ziekenhuis geboren weliswaar, bij jullie alle drie, maar dan komt op een gegeven ogenblik in huis en dan kan het een aantal dagen in huis verblijven, misschien wel ook een aantal weken. En dan komt op een gegeven ogenblik het moment dat je met het kindje naar buiten gaat. En dat het ook zichtbaar wordt voor de mensen wie hij nou is. Zo zou je kunnen zeggen, zo is het met hem die van eeuwigheid af was bij God de Vader in dat vaderhuis. Hij is in de tijd. Met kerst is hij naar buiten gekomen. Jezus is voor ons niet verborgen gebleven. Maar hij liet zich zien toen het woord vlees werd. En toen Christus geboren werd. Het eeuwige leven dat sterfelijkheid wilde aannemen. Hij die er altijd al was, die zichtbaar is verschenen. Dat is de incarnatie van Christus. De vleeswording van hem. De menswording van Gods Zoon. Het woord des levens. Dat is het vlees geworden woord. Die van eeuwigheid af bij God was. Maar die in de tijd geopenbaard is. En gelegd werd in die kribbe van Bethlehem. En daarmee onderstreept Johannes dat Jezus Christus echt mens is geworden. En hij kan het weten. Hij was zichzelf bij. En hij zegt dat ook. Hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben. Het christelijk geloof is niet iets van fabeltjes, van visioenen. Het christelijk geloof berust op datgene wat is waargenomen. Johannes heeft ervan gehoord. Ja, van jongs af aan. Zijn ouders zullen hem bekend hebben gemaakt met de schriften. Ze zullen aan hem de grote daden van God hebben bekendgemaakt. En ze zullen aan Johannes hebben doorgegeven wie God is geweest in de geschiedenis van het volk van Israël. Johannes zal vanuit het Oude Testament hebben gehoord over de Messias. Maar meer, hij heeft ook Jezus zelf gehoord. Zijn spraak, zijn woorden, zijn preken. Het was Johannes bekend. 3 jaar lang heeft hij met Jezus opgetrokken. Johannes heeft niet alleen van Jezus gehoord, maar hij heeft hem ook gezien. Hij was ooggetuige, kroongetuige. Hij heeft het allemaal waargenomen. Hoe Jezus eruit zag, hoe Jezus handelde, hoe Jezus te werk ging, hoe Jezus het brood brak, hoe Jezus de mensen de handen oplegde. Maar het was voor hem ook meer dan zien. Hij heeft het aanschouwd. We zouden kunnen zeggen, hij stond er als het ware, stond hij er bovenop. Hij zat naast Jezus bij het avondmaal. Hij stond naast Jezus in de hof van Gethsemane. Hij ging mee toen de Heere Jezus werd weggevoerd naar het huis van de hoge priester. Hij stond erbij toen Jezus aan het kruishout werd geslagen. En hij was samen met Petrus, was hij als eerste bij het graf. Het raakte hem en het hield hem intens bezig. En hij was er zo bij betrokken dat hij het met zijn handen heeft getast. Zo teer lag het tussen die twee. Hij kon Jezus aanraken. Hij kon Jezus de hand reiken. Hij at uit Jezus' hand. En hij lag aan Jezus' hart. En ziet u, in die 4 woorden komt het steeds iets dichterbij. Horen, zien, aanschouwen en ook tasten. En die 4 slag wil nou de waarheid van het evangelie van de menswording van Christus bevestigen. Dat is belangrijk, want de zaligheid hangt daarvan af. Het christelijk getuigenis dient wel een betrouwbaar getuigenis te zijn. Het gaat dus om feiten. Horen, zien, aanschouwen, tasten. En Johannes heeft dat heel fysiek mogen ervaren. Heel bewust, lichamelijk. Zo mocht hij in de omgang met de Heere Jezus, mocht hij erkennen en mocht hij het gaan belijden. Jezus is het woord des levens. Jezus is het levende woord. Bij hem zijn de woorden van het eeuwige leven. En het ware leven is in Christus verschenen. Het eeuwige leven is niet iets van de verre toekomst. Maar het eeuwige leven, dat is er al van voor de schepping. Het was er al vanaf het begin. En dat eeuwige leven is nou te midden van de aardse geschiedenis, is dat nou verschenen en is hij geopenbaard. Zo kreeg in Christus Jezus, kreeg dat eeuwige leven een gezicht. En hier is dus iemand aan het woord die er zelf bij was. Johannes, die de Heere Jezus persoonlijk heeft gekend. Hij heeft hem ontmoet. Jezus is aan hem verschenen. En als dat zo is, dan heb je wel wat ontvangen. Ja toch. En wij, u, jij, ik, we hebben het gehoord. We zijn ermee opgegroeid. U hebt het ontvangen van het voorgeslacht. Je bent groot geworden onder de prediking van Gods woord. En je hebt gehoord dat er bij Jezus Christus de woorden van het eeuwige leven zijn. Maar hebt u Jezus nu ook mogen zien? Zijn de ogen van uw ziel, de ogen van uw hart open gegaan voor wie Jezus is? Het is een voorrecht als je van hem hebt gehoord. Maar dat is niet genoeg. Het is ook belangrijk, het is noodzakelijk zelfs, dat je ogen voor hem opengaan. En dat je het gaat zien, zijn offer aan het kruis, zijn bloedstorting, zijn geven van zijn leven. En het tegen de inktzwarte achtergrond van ons zondaarsbestaan, de heerlijkheid van Christus voor je mag gaan oplichten. Toen zeg het eens. Hebt u nou waarde in de Heere Jezus mogen zien? Wat zie je nou in hem, van wie je zondag aan zondag hebt gehoord? Wie hem in het vizier krijgt, die gaat bij hem ook niet meer weg. Je blijft naar hem kijken en steeds meer zie je in hem. En alles van hem neem je in je op. En het brengt u dichter bij Christus. Ja, zo dat je hem aanraakt met de handen van het geloof. Dat je hem kust met de mond van het geloof. Dat je hem omhelst met de armen van het geloof. En dat is dan zoveel meer dan van horen zeggen. Dat is een proeven. Dat is een smaak. Ben jij nou zo'n betrouwbare getuige? Die ook iets heeft om te vertellen. Want dat zijn toch die mensen wie de ogen en het hart geopend zijn voor Christus. Al is het nog van verre, die Christus mogen aanschouwen in zijn middelaarsheerlijkheid. En die hebben mogen proeven dat Christus de prijs heeft betaald om verloren zondaren terug te brengen tot de gemeenschap met God de Vader. Kijk, in elk geval, en dat geldt ook voor jullie doopouders, jullie kunnen dat toch ook zeggen, van uw jeugd af aan hebt u het gehoord en heb je het ontvangen. Zondag aan zondag. En u dient het ook doorgegeven te worden. Aan de volgende in de rij. Aan de opgroeiende geslachten. Aan uw kinderen. Dat brengt mij de tweede gedachte. Je hebt het door te geven. Want wat je hebt ontvangen, dat geef je door. Immers, iets wat van waarde is, dat hou je toch niet voor jezelf. Dat wil je een ander ook in delen. Stel je eens voor dat er een man is die een
klomp goud bezit van grote waarde. Het zou dan toch vreemd zijn als hij die klomp goud begraaft in zijn tuin en dat niemand van zijn nageslacht er ook maar iets van af weet. Zijn schat zou dan na zijn dood onvindbaar zijn voor zijn nabestaanden. Juist de schat die je hebt ontvangen, die dien je ook door te geven. En zo dienen wij ook over te dragen, door te geven wat we hebben ontvangen van het christelijk getuigenis. Aan onze kinderen, aan het volgende geslacht. Want wat wij hebben ontvangen van onze vaders, dat mogen wij weer doorgeven aan de volgende generaties. Dat zien we bij Johannes. Hij heeft uit Jezus' mond de woorden van het eeuwige leven ontvangen. Het is aan hem bekendgemaakt, Jezus is aan hem verschenen. En nu kan hij dit niet meer voor zichzelf houden. Nu wil hij dit doorgeven. Datgene wat aan Johannes is bekendgemaakt en is onthuld, wil hij doorgeven. En zo staat het er in vers 3. Eerst in vers 2, want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u dat eeuwige leven. En dan ook in vers 3, hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben. Twee woordjes, getuigen en verkondigen. Getuigen, dat doet bijvoorbeeld denken aan een rechtszaak. Iemand is er getuige van geweest dat ergens een misdrijf werd gepleegd. En dan wordt hij door de politie opgeroepen om een getuigenverklaring af te leggen. Dan moet hij iets zeggen over de persoon die voor de rechter staat en die ergens van verdacht wordt. Bij getuigen gaat het er dus om dat je een verklaring aflegt over de persoon die je hebt leren kennen. Het getuigen waar Johannes van spreekt, dat is dus het weergeven van iets op grond van een persoonlijke ervaring. En Johannes wil niets liever dan ervan te getuigen wie Jezus is. En ook te verkondigen. Proclameren. Zoals een heraut die ergens een boodschap afgeeft. Verkondigen. Dus proclameren wie Jezus is. Verkondigen dat er in Christus goed nieuws is voor arme zondaren. Proclamatie van het christelijk getuigenis, waar Jezus zelf zijn discipelen toe heeft opgeroepen. Gaat dan heen, onderwijst al de volkeren, hen dopende in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. Wie iets heeft gehoord, gezien, aanschouwd, getast van wat er in de Heere Jezus ligt. Die wil toch niets liever dan anderen daarin te laten delen. Johannes en Petrus kwam naar voren in Handelingen 4. Toen ze gedaagd werden voor het Sanhedrin. Dan lezen we toch ook dat er staat uit de mond van die beide apostelen. Wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Dat gold voor Johannes. Maar dat geldt ook voor ons. Wij hebben het christelijk getuigenis door te geven. We mogen dat niet voor onszelf houden. Het moet bekendgemaakt worden. In de gezinnen. Op de scholen. In het catechisatielokaal. Op uw werk misschien. Tegenover collega's of in de omgeving waarin je woont. Dat christelijk getuigenis als zo'n estafettestokje, dat moet worden doorgegeven aan de volgende in de rij. En daarin ligt een taak. Voor alle ouders in ons midden. Voor alle opvoeders in ons midden. Leerkrachten, docenten. Meesters, juffrouws van de zondagsschool. Daarin ligt een opdracht voor allen die met jongeren te maken krijgen. Kijk, we hebben er niet zoveel moeite mee om nieuwtjes door te geven. Dat gebeurt genoeg aan de eettafel of bij het koffiedrinken. Allerlei nieuwtjes die dan worden gedeeld. Maar nu zien we hier bij Johannes dat het getuigenis aangaande Jezus de Christus, dat dat doorgegeven dient te worden. En dat wijst op de plicht van de christelijke geloofsopvoeding. Het christelijk getuigenis moet worden doorgegeven. Allereerst de feiten. Wie Jezus is. Waar Jezus' voetstappen hebben gestaan. Wat de Heere Jezus allemaal heeft gedaan. Maar daarbij dan ook wat er bij de Heere Jezus te vinden is. Leven, eeuwig leven, verzoening, vergeving, vrede. Dat moet doorgegeven worden. Ouders, doopouders, zult u het doen? Ouders in ons midden, zult u daarin niet verzaken? En zult u daarin ook uw plicht weten? Want we kunnen daar toch zo laks in zijn. Er is zoveel dingen die soms gedaan moeten worden in een huishouden. Maar hier ligt dan toch wel de eerste taak. Dat het estafettestokje van het christelijk getuigenis, dat dat mag worden doorgegeven aan de volgende in de rij van de geslachten. En zeg nu eens eerlijk, wat geef je door? Wat draagt u over? Want er zijn toch generaties in ons land die nog nooit van het christelijk getuigenis hebben gehoord. En er zijn velen die geen christelijke kerk meer bezoeken. En ze zijn er ook op Urk, steeds meer. Kinderen die geboren worden in een gezin, waarna ze nauwelijks of misschien helemaal niet meer in de kerk komen. En ook niet horen van dat christelijk getuigenis zoals het in de Bijbel staat. Nee, wat wij ontvangen hebben van ons voorgeslacht, dat dienen wij vervolgens zelf weer door te geven. En aan anderen over te dragen. En met welk doel? Dat zien we in onze laatste gedachte. Je hebt het te geloven. Want apostel Johannes die schrijft deze brief aan het einde van de eerste eeuw aan de christenen in Klein-Azië. Maar wat beoogt Johannes nou met dit schrijven? Welk doel heeft hij daar nou mee voor? En laten we erover nadenken. Welk doel hebben wij met de overdracht van het christelijk getuigenis? Wat wilt u nou bereiken? U hebt er net ja op gezegd op die derde doopvraag. Wat wilt u nou bereiken met dat doorgeven van die voorzijde leer? De leer die na de godzaligheid is. Ik ben zo ouder ook over na te denken. Wat is het doel van de overdracht van het christelijk getuigenis? Bij Johannes zien we dat het een tweeledig doel is. Beide keren aangegeven met het woordje opdat. In vers 3, daar staat het. Opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben en deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Dat is dan het eerste doel en het tweeledige doel. Het tweede doel in vers 4, opdat uw blijdschap vervuld zij. Kijk, en hier komen we dus bij het doel van de overdracht van het christelijke getuigenis. Zeker, en dat is goed en dat is nodig, dat je ze voorleest uit de Bijbel, dat je ze meeneemt naar de kerk, dat je ze stuurt naar de zonderschool of naar de catechisatie. Maar wat hoopt en wat bidt u dat dat uitwerkt bij uw kinderen? Johannes schrijft wat het doel is. Gemeenschap met elkaar en de gemeenschap met God. Mensen dichter bij elkaar brengen en dichter bij God brengen. Het evangelie verbindt. En Johannes die spreekt dan over gemeenschap, fellowship. Letterlijk het iets delen met elkaar. Wat kan het niet zijn? Vreugde, verdriet, hartsgeheimen, geloofsbeleving. Ja, als eerste wordt genoemd in vers 3 de gemeenschap met ons. Dat is dus de gemeenschap met elkaar. Johannes die schrijft dus die brief opdat die christenen in Klein-Azië des te meer aan elkaar verbonden mogen raken. De apostel die hoopt dus dat zijn schrijven ertoe bijdraagt dat de onderlinge band in de kerk in Klein-Azië wordt versterkt. Nou, laten we het vanmiddag maar ook heel praktisch houden. Ook dat is toch een doel van de overdracht van het christelijk getuigenis. Eigenlijk best wel begrijpelijk als we dat beeld weer even in herinnering roepen van dat estafettestokje en die estafetteloop. Want als team moet je toch op elkaar zijn ingespeeld. Je moet elkaar kennen, je moet elkaar vertrouwen. Je moet weten in welke hand iemand dat estafettestokje houdt. Want het vraagt alles om een goede onderlinge samenwerking. Dat is nu ook van belang bij de overdracht van het christelijk geloof. Want daardoor wil je toch ook dat die ander een plaats krijgt in de gemeente. Zich opgenomen voelt in de gemeenschap. Dat er betrokkenheid is op elkaar. Meeleven met elkaar. Je hebt er ook praktisch, daarom stuur je je kinderen naar de zondagsschool. Daarom neem je ze mee naar de kerk. Zo jong mogelijk als dat kan, of breng je ze dan ook naar de oppas. Als de kinderen dat aankunnen. En uiteindelijk hoop je toch ook, en dat geldt toch ook voor de leiding van de zondagsschool of van een vereniging, dat de jongelui onderling met elkaar ook een goede band mogen krijgen. Want hoe belangrijk is dat niet? Te midden van alle wereldse invloeden om hen heen. Dat ze hun vriendjes en vriendinnetjes ook mogen vinden in de kerk. Die onderlinge gemeenschap, die onderlinge band, dat is ook, zo zegt Johannes, een wezenlijk doel van de overdracht van het christelijk getuigenis. Een voorwaarde daarvoor is toch wel dat je elkaar kent. Want juist als die ander een gezicht voor je heeft, dan komt er ook het meeleven met elkaar en de betrokkenheid op elkaar. En is er ook de bereidheid om de belangen van die ander in het oog te houden. Gemeenschap met ons. Maar dat dient dan wel verankerd te zijn in de gemeenschap met God. Want een goede onderlinge band, dat kan goed zijn, maar het mag natuurlijk nooit het belangrijkste, het voornaamste doel zijn. Want die gemeenschap onderling, die kan er alleen maar zijn vanuit de gemeenschap met de Vader door de Zoon. Dat is aan elkaar verbonden. Dat mogen we ook niet losmaken van elkaar. Johannes die schrijft dus die brief opdat zijn lezers mogen komen tot die werkelijke gemeenschapsbeoefening met de Vader door de Zoon. Een persoonlijke verhouding met de Vader mogelijk gemaakt door bemiddeling van de Zoon. Het gaat hier dus ook om een geloofsgemeenschap. Het is nu trouwens opgevallen dat nu pas aan het einde van het derde vers de naam van Jezus Christus klinkt. Terwijl in de eerste verse al het getuigenis klonk aangaande de Christus, wordt hij hier pas voor het eerst bij zijn naam genoemd. Maar hier draait het nou om bij de overdracht van de christelijke leer. Gemeenschap met de Vader door de Zoon. Het alles delen met de Vader en de Zoon. Die geloofsband aan de Vader en de Zoon. En dat raakt toch de kern van de opvoeding. Het gaat bij de christelijke opvoeding nou niet allereerst om het droppen van wat regeltjes of van wat feitjes. En hoe belangrijk ook, maar het gaat er niet allermeest om dat ze zoveel mogelijk kennis opdoen. Het ultieme doel is toch de gemeenschap met God de Vader door het werk van de Heere Jezus Christus. Zo is het toch, doopouders? Want wat verlangt u nou het meest voor uw kind? Wat zoekt u voor uw kind? Wat begeer je voor hem? Is dat niet de Heere Jezus? Is dat niet het geloof in Christus? Is dat niet de levende band aan hem? En waarom? Ja, daar hebt u toch net ja op gezegd. Omdat ze buiten de Heere Jezus doodongelukkig zijn. Omdat ze zonder die gemeenschapsband met de Heere Jezus nog altijd leven voor eigen rekening. En dat betekent dat ze verkeren onder het oordeel van God. Want het is net beleden van deze kinderen wat ook van ons allen beleden is, dat wij kinderen des toorns zijn. En daarom hebben ze de Heere Jezus nodig. En daarom kunnen ze niet buiten de Heere Jezus. En dat drijft, als het goed is, toch ook elke opvoeder. En dat kan geen uitstel wachten. En daar zijn de kinderen ook nooit te jong voor. En daarom, ouders, opvoeders in ons midden, spreek met het opgroeiende geslacht over de Heere Jezus. En wijs ze op hem. En spoor ze aan om tot hem de toevlucht te nemen. Gemeenschap met een drie-enige God. Ja, daar zit dan wel aan verbonden dat het ook leidt tot de breuk met de wereld en met de Satan. Dat moet ook duidelijk zijn. Wil het komen tot die gemeenschap met Christus, dan zal die breuk met de wereld ook moeten zijn geslagen. Want nooit kan in oprechtheid die gemeenschapsband met Christus er zijn, als niet tegelijk die oude mens de doodsteek heeft gekregen. Als die oude Adam er niet aan is gegaan. Dat ze het in de wereld ook niet meer kunnen zoeken. En dat betekent dus ook dat u niet alleen uw kinderen hebt te wijzen op de Heere Jezus. Maar dat je ze ook hebt te waarschuwen. Te waarschuwen voor de zonde. En dat ze ook niet mee kunnen doen met allerlei dingen vanuit de wereld. Want gemeenschap met Christus en gemeenschap met de wereld, dat gaat niet samen. De wereld liefhebben en God liefhebben, dat gaat ook niet samen op. Wat zoeken wij nou voor onze kinderen? Wat zoekt u voor de kinderen van de gemeente? Wat zoekt u voor uw kleinkinderen? Hoe zoek dat ze door het geloof met Christus verbonden zijn. En dat ze die gemeenschap met de Heere Jezus mogen hebben. Want in verbondenheid met de Heere Jezus hebben ze het eeuwige leven, hebben ze in zich. En is dat ook niet treffend wat we hierin lezen bij Johannes? Alles op deze wereld en alles in dit leven is zo vergankelijk en zo broos. Het leven dat zo kort is en de dood dat als een zwaard boven ons hangt. En jullie als doopouders, elk ook in de eigen situatie, die weten ook uit jullie persoonlijk leven wat het is om verliezen te lijden. Dan zet de doop, want dan zet ook de dood een streep door het leven. En het geeft dan verdriet en de pijn
die daarbij je leven lang ook meedraagt. Bovendien, we hebben het net ook gelezen vanuit het doopsformulier. Het leven dat toch niet anders is als een gestadige dood. Zonde, ongerechtigheid, verdriet, pijn, strijd. En dat alles maakt ook het leven dikwijls zo zwaar. En kan ook zo'n kruis betekenen in het leven van jullie kinderen. Maar waar Gods geest die geloofsgemeenschap met de Heere Jezus werkt, daar komt het eeuwige leven in je. Die verbondenheid aan hem die het eeuwige leven is, dat is door geen dood ongedaan te maken. En dat geeft het leven toch een hele andere kleur, een andere dimensie, als daar die gemeenschap gekomen is door het geloof met Christus, het eeuwige leven. Dat zet je leven dan toch in eeuwigheidsperspectief. En dat werpt een hemelse glans over je leven. Jezus Christus is het leven. Maar wie aan hem verbonden is door het geloof, die heeft het eeuwige leven. Die deelt in dat eeuwige leven. Het eeuwige leven is niet iets van de toekomst. Maar juist in het hier en nu krijgt dat leven al betekenis. Want hem die het leven is, die rijst dan op in het hart. En hem heb je hartelijk lief. En zegt Johannes er nog wat bij. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. Uw blijdschap. Dat is een blijdschap die dus door de christelijke overdracht en door het werk van de Heilige Geest in het hart ontstoken is. Dat is de essentie van het christelijk geloof. Blijdschap, vreugde. Ja toch. Ze zitten er hier toch die ervan afweten. Geen grotere blijdschap voor een ziel als hij gemeenschap met Christus mag beoefenen. Als je zo bent grootgebracht, misschien wel 75 jaar geleden voor het eerst, aan de hand van uw vader of van uw moeder, of 60 jaar terug of 50 jaar, naar de kerk gebracht. En zo mocht je dat christelijk getuigenis horen, van uw jeugd af aan. Maar de Heilige Geest die het heeft willen gebruiken, om je ogen te openen voor je zondenschuld. Voor wie je bent tegenover een heilige en een rechtvaardig God. Maar onder het horen van dat getuigenis mocht de Heilige Geest je ook wijzen op het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Hij die alles heeft betaald van uw schuld tegenover God. En uw hart trok heen naar Jezus. En wat kreeg jij de Christus nodig? En u mocht hem aanraken. U mocht hem omhelzen met de armen van het geloof. En dat is toch de grootste blijdschap als een ziel Jezus mag vinden. En als die in de Heere Jezus zijn gerechtigheid voor God mag vinden. En zo beoogt Johannes vreugde en blijdschap bij zijn lezers. Maar nu is het zo, de Statenvertaling spreekt van het woordje uw blijdschap. U leest in verschillende verklaringen. En er is ook maar één woordje verschil in het Grieks, dat je het woordje uw blijdschap ook kan lezen als onze blijdschap. En dan is het niet alleen maar de vreugde bij Johannes. Dan is het niet alleen maar de vreugde bij degene aan wie het is doorgegeven, maar dan is het ook de vreugde bij Johannes die het heeft doorgegeven. Onze blijdschap. Ja, want dat is het toch, die ooggetuigen. Die willen toch niets liever dat de kring van de christelijke gemeente, dat die wordt uitgebreid. En dan is het hen toch tot een vreugde als dat christelijk getuigenis bij de volgende in de rij, bij de jonge generaties, als dat toch mag werken, dat waarachtige geloof. Ja, zo is het toch, ouder in ons midden. Grootouders, ouders, dat het u een vreugde is. Als je ziet dat bij kinderen, bij jongeren, ook de jongeren van de gemeente. Als daar het geloof mag doorbreken. Als daar zielen zijn die de Heere Jezus hartelijk lief krijgen.
Er is toch geen grotere vreugde voor een ouder. En geen grotere vreugde voor een grootouder en voor een opvoeder. Als ze mogen bemerken dat de volgende in de rij niet alleen van Christus heeft gehoord, maar Christus mag ook zien, aanschouwen en tasten met de handen van het geloof. Want ja, zolang ze de Heere Jezus niet kennen, kun je uiteindelijk ook niet echt ten volle blij zijn om die volgende in de rij. Want dat is toch wat uw kind nodig heeft. Een nieuw hart. De wedergeboorte. De waarachtige kennis aan de Heere Jezus Christus. Die overdracht van de christelijke geloofsleer. Die ook altijd weer dat als doel te hebben. Blijdschap. Om een zondaar bij God te brengen. Om een zondaar te wijzen op de Heere Jezus Christus. En dat alleen geeft vreugde. Ja, omdat buiten de Heere Jezus er geen vreugde is. En begrijpt u, daarom zullen uw kinderen in Christus begrepen dienen te zijn. En mag u niet rusten. Mag u niet rusten. Totdat u weet. Voor uzelf en voor uw kinderen. Dat ze Christus mogen kennen. Want dan alleen leven ze toch echt. Ademen ze het leven. Gemeenschap met de wereld is de dood. Maar de gemeenschap met de Vader en de Zoon, dat is het leven. Jezus is het leven. Begrijpt u? Als ik u vraag, leeft u? Leven uw kinderen. Als je leeft pas echt. Als je door het geloof met Christus Jezus verenigd bent. Geloof daarom in Christus, de Zoon van God, die zichzelf heeft geopenbaard. En gij zult leven. Amen.
En laten we de Heer danken en bidden. Heere, zo past het om uw naam te danken, dat ook wij het christelijk getuigenis mochten horen. En dat deze doopouders ook hebben beloofd met hun jawoord om het door te geven aan de volgende in de rij van de geslachten. En wilt u ze daarbij helpen, ondersteunen en sterken en alles geven wat ze nodig hebben. En geef dat wij allen, dat het voor ons niet blijft bij een van horen zeggen. Open onze ogen, opdat wij die Christus mogen zien, aanschouwen en mogen tasten met de handen van het geloof. Wilt u zo nabij zijn en wilt u zo ook uw zegen geven over al die plaatsen en al die momenten in de gezinnen, op de scholen of waar dan ook, dat het christelijk getuigenis mag worden doorgegeven. Gedenk ons, als we van hier gaan, de week in, ondersteunt u, sterkt u, geeft alles wat we nodig hebben, wilt u behoeden en bewaren voor de zonde, bovenal voor een onverzoend sterven, en wilt u zelf zorg dragen voor uw eer, in de harten van jong en oud, we bidden het u, om Christus wil, uit genade. Amen. We willen nog een zingen uit de 108e psalm, daarvan het tweede vers. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem de volkeren doen verstaan. Ga heen in vrede met uw dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.